Ja, we zijn hier bij de eerste workshop over de gaven, bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest. En om iets te kunnen begrijpen van de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest, moet je natuurlijk eerst snappen van wie of wat is de Heilige Geest nou eigenlijk. En daar wil ik eigenlijk gewoon vanmorgen even een basisfundament in leggen, omdat de Heilige Geest is eigenlijk bij veel mensen, ook bij christenen, helemaal niet zo bekend. Er wordt in de kerk niet veel nadruk op gelegd op het algemeen. We kennen God de Vader, we kennen Jezus heel goed, maar de Heilige Geest, ja, daar wordt het eigenlijk een beetje vaak. En dus het is goed om eerst eventjes met elkaar na te denken. Wat is eigenlijk de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest? Wat is zijn eigenschap? Wat is zijn karakter? De Heilige Geest, dat is eigenlijk een persoon, of de derde persoon, of de eerste of tweede. In ieder geval, hij is de persoon van de goddelijke drie-eenheid. Je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En hoewel het drie verschillende personen zijn, is het toch één God. We dienen niet een meergodendom, nee, het is één God die zich uitdrukt in drie verschillende persoonlijkheden. Helemaal snappen hoef je het niet, want het is een mysterie. Maar ik ga wat dingetjes aanreiken, dat je misschien meer grip erop kan krijgen. Dus de Heilige Geest is God zelf. Dat betekent dat de Heilige Geest ook goddelijke eigenschappen heeft. Dus de Heilige Geest is er altijd geweest. Hij is alomtegenwoordig, dus hij is overal. Het is niet zo van hij is daar wel en daar niet. Dus hij is wel in mij en niet in jou. Nee, hij is alomtegenwoordig, hij is overal. Hij is almachtig, dus de Heilige Geest kan net zoals Jezus, kan net als God, hij kan alles. En misschien nog wel het belangrijkste, de Heilige Geest is een persoon. Dus het is niet een sfeer, het is niet een kracht, het is niet een iets vaags. Nee, hij is een persoon, net zoals God een persoon is en Jezus een persoon is. En want God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En het meest karakteristieke van een mens is dat je een persoon bent. Je hebt een persoonlijkheid. En daarmee wil God ook juist die verbinding maken met onze persoonlijkheid. En we hebben een vrije wil, we hebben een bewustzijn, we hebben een geest. Wij zijn een geest, beter gezegd. Wij zijn een geest, naar God geschapen. Wij hebben een ziel en we wonen in een lichaam. Nou, de Heilige Geest is geest. Nou, waar kun je dat bijvoorbeeld mee vergelijken? Dat is een bekend voorbeeld, maar misschien nog niet dat iedereen het gehoord heeft. Wat vaak wordt aangehaald om iets te begrijpen van de drie-eenheid is water. De chemische verbinding van water is H2O. Waterstof, O staat voor zuurstof, H2O. Maar water, dat kun je dus, hoewel het allemaal water is, heeft het drie verschillende verschijningsvormen. We kennen water in de vorm van ijs. Dat kun je echt beetpakken en dat is heel tastbaar. Je hebt water in de vorm van vloeibaar water. Als je dat beetpakt, dan je kunt het wel voelen en ervaren, maar je kunt het niet echt beetpakken. Het glipt tussen je handen vandaan. En dan heb je ook nog een keer water in de vorm van damp. En dat kun je helemaal niet zien. En toch is het er. Je kunt het voelen. Als je denkt aan de lucht, aan de wind. De wind kan een enorme kracht hebben. Het kan zomaar bomen omblazen, terwijl je het niet kunt zien. Je denkt, ja, het is het niet, want ik zie het niet. Maar je kunt wel zien wat hij doet. En als je dat dan even koppelt met God, dan kun je eigenlijk het meest tastbare, dat is eigenlijk Jezus. Want Jezus, hij is hier op aarde geweest. Dan kunnen zijn verhalen lezen. Hij is voor ons het meest tastbaar. Dan hebben we water. Dat zou je eventueel kunnen vergelijken. Ja, dat loopt altijd mank natuurlijk, maar met God de Vader. Je hebt er wel een beeld van, maar het is vastpakken kun je het niet. Op het moment dat je denkt, nu snap ik God, dan glipt het weer tussen je handen vandaan. Want je kunt God niet in je broekzak stoppen. Je kunt God niet beetpakken. Je kunt wel iets van hem ervaren, maar hij is altijd groter dan je bevattingsvermogen. En het is ook goed om dat te realiseren. En laat God ook in zijn grootheid. Probeer hem ook niet in een hokje te stoppen. En dan heb je natuurlijk de water als damp, als lucht. Dat komt natuurlijk heel veel aspecten daarvan komen overeen met de Heilige Geest. De Heilige Geest is hier, je kunt hem voelen, je kunt zijn liefde voelen, je kunt hem ervaren. Maar aan de andere kant is hij ook weer heel subtiel. Hè? Je kunt hem niet beetpakken en waar is hij? Ja, hij is overal. Maar, en toch is het allemaal water. Hè? IJs, vloeibaar water en het is allemaal hard wel. Dus zo is God, die verschijnt in... Het is God, de Heilige Geest is God, Jezus is God en de Vader is God. En ze zijn één, maar ze verschijnen toch in drie verschillende vormen. Nou, het bijzondere is dat in het christendom en in de meeste kerken eigenlijk niet zo heel veel over de Heilige Geest wordt gesproken. Dat is eigenlijk heel raar. Want God de Vader is in de hemel. Jezus is in de hemel. We weten, Jezus is hier op aarde geweest. Hij is gekruisigd. Hij is naar de derde dag opgestaan en is op een gegeven moment weer terug naar de hemel gegaan. Mijn vraag aan jullie is, waar is de Heilige Geest?
Hier.
In de Bijbel staat, Jezus zegt op een gegeven moment, het is beter voor jullie dat ik heen ga naar de Vader, want als ik heen ga, dan kan ik de Heilige Geest zenden. Dus God de Vader is in de hemel, Jezus in de hemel, zit naast de troon van God, en de Heilige Geest, die is uitgestort hier op aarde. Dus wat je hier van God ervaart hier op aarde, dat is de Heilige Geest. En Jezus zegt, ik zal een plaatsvervanger sturen die in mijn plaats naar de aarde gaat. Toe gaat. En dat is de trooster. En dat is de Heilige Geest. Jezus kon maar op één plaats tegelijk zijn. En daarom was het ook nodig dat hij zijn ding deed. Hij was gekomen, daar kom ik zo meteen nog verder op terug. Hij is naar de Vader gegaan om, het doel was om de Heilige Geest te kunnen zenden. Nou, en die is nu, sinds de Pinksterdag, is de Heilige Geest hier op aarde. He, dus het bijzondere is, eigenlijk hebben wij het meest met de Heilige Geest te maken en er wordt het minst over gepraat. En dat is raar. Dat is gewoon raar. En daarom dat we hier ook met elkaar zijn om juist met elkaar na te denken over de Heilige Geest en ons uit te strekken naar Gods Geest. En wat Jezus zegt zelf, het is beter dat ik heen ga, want als ik heen ga, dan kan eindelijk datgene gebeuren waar God zo lang naar heeft uitgezien. Dan kan hij namelijk zichzelf uitstorten in de mens door zijn geest. Nog een ander mooi voorbeeld vind ik ook. Er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden, maar ik moet ook nog even denken aan voedsel, drinken en lucht. Een mens kan niet zonder voedsel, een mens kan niet zonder drinken en een mens kan niet zonder zuurstof. Maar een mens kan 40 dagen zonder eten, zeg maar, echt globaal. Je kan 3 dagen zonder drinken. En je kan maar een paar minuten zonder zuurstof. Nou, als je daar ook weer Vader, Zoon en Heilige Geest aan denkt. Hè, van we kunnen niet zonder de Vader, we kunnen niet zonder Zoon, we kunnen niet zonder Heilige Geest. Maar, natuurlijk, het loopt altijd mank, hè, die voorbeelden. Maar als je denkt dat de Geest, wordt ook wel de Ruach, de adem van God genoemd. En zonder de Heilige Geest kun je eigenlijk... Ja, je hebt in iedere seconde van je leven heb je nodig. Het is je zuurstof, je geestelijke zuurstof is Gods geest in je leven. De Bijbel vergelijkt de Heilige Geest ook met adem, ruach. Ander woord voor de geest betekent ook adem, de adem van God of de wind van God. Nou, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn alle drie betrokken geweest bij de schepping. Als je in Genesis 1 leest, dan zie je op een gegeven moment dat de geest Gods die zweefde over de wateren. En toen begon God te spreken. Dus er was wanorde, er was chaos. En de geest Gods die zweefde over de wateren en toen begon God te scheppen. Vanuit de geest. En toen kwam het woord. God ging spreken. Nou, het woord staat voor Jezus. Want Jezus is het vlees geworden woord. En dus door de samenwerking tussen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is de hele schepping en zijn jij en ik ook tot stand gekomen. En het mooie is nu ook, zoals de geest zweefde over de wateren, over de chaos en daar schoonheid bracht, orde bracht, harmonie bracht. Hè, zo wil de geest van God ook in ons hart zweven, als het ware. Zweeft hij over jouw leven en hij wil daar woorden van leven in gaan spreken. Hij wil daar orde scheppen, hij wil schoonheid scheppen, hij wil daar het paradijs scheppen in jouw leven. En daar is de Geest voor gekomen, om dat om ons ja, te heel te maken. Nou, dan moet ik eventjes ook een korte geschiedenis vertellen van de mensheid. Hè, om te snappen ook van waarom is de Heilige Geest op de Pinksterdag naar de aarde gekomen. En wanneer, als die naar de aarde gekomen is, wanneer is die dan geweken? Nou, we kennen waarschijnlijk allemaal het verhaal van Adam en Eva, hè, de schepping. Maar ook wat daar gebeurd is in die tuin. God heeft de mens geschapen omdat hij verlangde naar een partner. Daar ga ik niet heel diep over uitdiepen, maar daar heb ik ook studies over gemaakt. Maar dat is iets heel bijzonders. Als je erover nadenkt, God verlangde naar, intens, vanuit zijn pure liefde. Want liefde verlangt ernaar om zichzelf te delen. Dat is het kenmerk van liefde. Liefde, dat zit niet in een potje. Je kunt niet kopen in de winkel. Nee, liefde, dat vindt altijd plaats tussen twee personen. In een relatie. Voor liefde heb je een relatie nodig. Nou, God is liefde. En hij verlangde zijn liefde te vermenigvuldigen. Omdat hij verlangde naar een liefde verlangt altijd zichzelf te geven. En hij verlangde naar iemand met wie hij zijn liefde zou kunnen delen. En toen heeft hij de mens geschapen. Met als doel om uiteindelijk de mens tot zijn partner te maken. En dat is waar heel dit boek over gaat. Dit boek is een liefdesbrief van God. Dit begint met de schepping van de mens, naar zijn beeld en gelijkenis. En hij schept, wat schept hij? Hij schept een mens, maar hij schept eigenlijk een liefdesrelatie. Want hij schept Adam en Eva. Hij schept een huwelijk. En hij zegt tegen dat huwelijk, zegt hij tegen Adam en Eva, jullie zijn mijn beeld. He, dus hij schiep de mens, man en vrouw schiep hij hen, als een liefdesrelatie. En het boek eindigt, als je het boek een beetje kent, dit boek eindigt met het huwelijk tussen God en de mens.
Mag ik vragen om het
boek? De Bijbel.
Oh, je hebt de Bijbel. ik zag heel veel in het boek van wat je aangaf om te lezen voor
ja.
de hierbak.
Nee.
Sorry.
Ja, nee, dat is een goede vraag. Goeie vraag.
Ja.
Maar het bijzondere is het begint met een huwelijk en het eindigt met een huwelijk. Alleen het begint met een aardshuwelijk. En dan ontvouwt het plan van God zich. En het eindigt met een hemelse huwelijk. Maar het aardse is een afspiegeling van het hemelse. Het aardse is een afspiegeling van de hemelse werkelijkheid. Nou, het was oorspronkelijk de bedoeling dat God de mens, Adam en Eva, hen ging opvoeden naar geestelijke volwassenheid. Omdat God een liefhebbend wezen wilde voor zichzelf, was het noodzakelijk om de mens een vrije wil te geven. Want zonder vrije wil kun je niet lief hebben. Dat is onmogelijk. Je kunt niet iemand op een pistool richten en zeggen, jij moet mij lief hebben. Je kunt ook geen robot maken die jou lief heeft. Je kunt alleen maar lief hebben als je een keuze hebt om ook niet lief te hebben. Want liefde kan alleen maar tot bloei komen vanuit vrijheid. Vanuit een keuzevrijheid. Dus God had ook de mens, Adam en Eva, geschapen met een keuzevrijheid. Daar hebben ze misbruik van gemaakt. Adam en Eva die hebben verkeerde keuzes gemaakt in hun leven. En eigenlijk daarmee is er een scheiding gekomen tussen God en de mens. En God heeft, omdat hij een heilige God is, een puur en zuiver God, heeft hij zijn geest moeten terugtrekken van de mensheid. En hij heeft Adam en Eva moesten ook uit het paradijs weg. Er is een hoop, er is eigenlijk de zondeval, toen is ook de verbrokenheid in de wereld gekomen. Maar vanaf dag 1 is ook het plan van God begonnen voor herstel. Daar kan ik niet heel diep op ingaan, maar al in direct na de zondeval belooft God al aan Adam en Eva dat het zaad van Adam en Eva zal de kop vermorzelen van de slang. En de slang staat dan symbool voor de duisternis. Het zaad van Adam en Eva. Wat is dat zaad? Dat zaad is uiteindelijk Jezus. Die uiteindelijk weer de weg heeft hersteld. Zodat God met zijn geest weer opnieuw gemeenschap kon hebben met de mens. God is een heilige God. En zolang wij zonde in ons hart hebben, kan God niet bij de mens komen. Want dan zou hij zichzelf verontreinigen en dat kan niet. Nou, God had er een heel herstelplan voor gemaakt. En God heeft op een gegeven moment de mens onderwezen. En dat zien we in het Oude Testament. Daar kwamen onderwijzingen, we noemen dat de wet, richtlijnen. God zei, als je zo leeft, dan kan ik weer bij jullie komen. En als je je best doet om zo goed mogelijk te leven, dan was er weer een bepaalde vorm van contact met God mogelijk. Maar gedeeltelijk. Want het blijft natuurlijk dat de mens mens was. Maar met het volk van God, van Israël, had God een plan en had zijn liefde ingeopenbaard. Had een richtlijnen voor het leven gegeven, kennen de 10 geboden. Je zult niet stelen, niet doden en niet moorden en weer God lief hebben. Maar de mens bleek niet in staat om te wandelen zoals God had bedoeld. Wist God ook, maar hij was bezig een weg voor te bereiden voor zijn zoon. En hij was eigenlijk een kader aan het scheppen van dit is zoals je moet leven. En als je zo leeft, kan ik weer contact met je hebben. Nou, de mens kon dat niet, wist God ook. Maar hij wist ook wat hij ging doen. En toen de tijd daarvoor rijp was, heeft God eigenlijk het allermooiste en het hoogst denkbare gedaan, wat je maar kunt voorstellen als daad van liefde. Hij heeft eigenlijk gezegd, nou ik leg mijn goddelijkheid af. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Ik leg mijn goddelijkheid af en ik ga mens worden. Ik kruip in de huid van de mens, gewoon zoals jij en ik. Als babytje is hij naar de aarde gekomen in Jezus Christus. Gewoon als een heel kwetsbaar mensenkind. Hij is geboren niet ergens als een koning, maar gewoon in een stal, in een kribbe. En hij heeft de allerlaagste plek heeft hij uitgekozen om op aarde te komen, om bij jou en mij te kunnen zijn. Om de weg te gaan die jij en ik niet kunnen gaan. Om te voldoen aan de eisen die God nodig had om weer contact met de mensheid te hebben. Jezus die is voor jou en mij, voor ons allemaal, is die volmaakte weg gegaan. Hij is hier op aarde gekomen, heeft nooit gezondigd. Hij is enorm getest door de duisternis, door krachten, door alles is op hem afgekomen. Heeft alles ervaren wat jij en ik hebben ooit kunnen ervaren aan ellende. Dat heeft Jezus ervaren in zijn lijf, in zijn leven. Hij is verworpen door zijn vrienden. Hij is verworpen door de fariseeërs, door zijn eigen volk. Hij is gemarteld. Ze hebben nagels door zijn handen heen geslagen. Hij is vals beschuldigd. Hij is verraden. Hij heeft de meest afschuwelijke pijnigingen ondergaan. Hij is vernederd. Hij heeft alles ondergaan wat een mens maar kan ondergaan. Hij heeft Jezus vrijwillig. Terwijl hij dat niet verdient, heeft hij het ondergaan. En op het laatst riep hij zelfs uit. En dat is iets wat wij nooit hoeven te ondergaan. Riep hij zelfs uit aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als zoon van God zijn. Dus als God zelf, maar had zijn goddelijkheid afgelegd. Maar hij leefde in volmaakte verbinding met God hier op aarde. Tot het moment dat God een moment zei. En nou moet ik zelfs mijn geest uit mijn eigen zoon terugtrekken. Voor een kort moment, zodat heel de duisternis op Jezus zou kunnen neerkomen. Want hij heeft het eigenlijk voor ons allemaal naar zich toe getrokken. En hij heeft niet gezegd, dat zal ik even voor jullie doen. Nee, het is letterlijk een hel geweest. Dat is de meest ultieme vorm van liefde, is als je jezelf geeft voor die ander. Nou, dat heeft Jezus, dat heeft God voor jou en mij gedaan. En hij is daar aan het kruis gegaan. Hij is toen het dodenrijk, het meest afschuwelijke, duistere machten is hij toen naartoe getrokken. Maar omdat Jezus zeg maar nooit iets fout heeft gedaan, heeft de duisternis hem niet kunnen vasthouden. En hij heeft daar zeg maar is daar doorheen gebroken en heeft voor jou en mij en voor ons allemaal heeft hij de weg terug naar God gebaand. En hij heeft het eigenlijk weer mogelijk gemaakt dat wij weer opnieuw in contact met God kunnen komen. En toen hij die weg eenmaal had bereid en klaargemaakt, toen is hij weer terug naar de hemel gegaan. En toen kon hij ook pas voor het eerst in de mensgeschiedenis, na 2000 jaar, of na een aantal duizend jaar, kon God zijn geest weer uitstorten hier op aarde. In de harten van diegene, en daar kom ik zo meteen iets dieper op terug, die bereid zijn dat offer van Jezus ook te aanvaarden. Want niet iedereen ontvangt zomaar de Heilige Geest. En dat kan niet, want dan zouden we weer geen vrije keuze hebben. En we kunnen, en liefde is altijd een vrije keuze. Dus het is nu zo, even kort gezegd, God biedt zijn liefde aan, hij biedt zijn genade aan, hij biedt zijn vergeving aan en hij biedt zijn reiniging aan. En hij biedt zijn Heilige Geest aan, maar hij dringt het niet op. En dat is, het is aan ons, want anders kun je geen liefdesrelatie creëren. Kijk, hij biedt als het ware zijn liefde aan, maar als wij geen ja zeggen, gebeurt er niks. Hij kan niet trouwen met iemand die niet wil trouwen. Dus het is altijd, het blijft altijd liefde. God blijft liefde en hij respecteert de mensheid. En hij kan alleen maar een liefdesrelatie met ons aangaan als wij reageren op die liefde. En als wij zeggen van ja, Heer, ik wil. Ik heb u nodig en ik kan het niet zelf. Ik heb uw vergeving nodig. En op dat moment, dan kom ik zo nog even iets dieper op terug. Ik heb al heel wat gezegd, maar ik heb nog. Ik wil even een paar Bijbelteksten lezen. Johannes 16, vers 5. Daar staat Jezus, daar zegt Jezus, vlak voordat hij stierf. En nu ga ik heen, dat zegt Jezus dus, tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat ge heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. En de trooster, dat is dus de Heilige Geest. En dat was zijn doel. Het doel van Jezus was niet in eerste instantie om voor jou en mijn zonde aan het kruis te sterven. Dat is niet zijn doel, dat was een middel om tot zijn doel te komen. Want we hebben reiniging nodig, maar zijn doel was de Heilige Geest kunnen zenden. Dus zijn doel was om een liefdesgemeenschap met jou te hebben. Zijn doel was niet vergeving. Het vergeving is iets wat nodig is om tot relatieherstel te komen. Maar zijn doel was een liefdesrelatie. Dat is iets wat heel belangrijk om te onthouden. Het doel waarom Jezus op aarde is gekomen, om de liefdesrelatie tussen God en jou te herstellen. Om zijn geest weer te kunnen uitstorten en te kunnen verbinden met jou. En dan zegt hij, vers 12... Nog veel heb ik u te zeggen, dat zegt hij toen hij op aarde was, maar je kunt het thans niet dragen, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, dus de Heilige Geest, zal hij u de weg wijzen, hoor je, hij, dus de persoon, zal hij u de weg wijzen naar de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, en wat hoort hij, hoort van God, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Dus dat is ook de taak van de Heilige Geest, is om Jezus te verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt het uit het mijne en zal het u verkondigen. Dus de taak van de Heilige Geest is eigenlijk het goddelijke, de God zelf, in ons hart te brengen. Want hij, al wat de Vader heeft is het mijne, daarom zegt hij, neemt het uit het mijne en zal het u verkondigen. Dat is de taak van de Heilige Geest, om datgene van God met ons te delen. Zijn goddelijkheid, zijn kracht enzovoorts. Dit heb ik allemaal gehad. Nou, hoe kunnen we in verbinding komen met de Heilige Geest? Jezus heeft het over wedergeboorte. En dat is ook een term die ook in de kerk, ja, daar is niet altijd goed raad mee weten. Terwijl Jezus het er heel duidelijk over heeft. In Johannes 3, vers 5, er staat, Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. En Jezus zegt hier eigenlijk dat een mens moet twee keer geboren worden. Als je uit je vader en moeder geboren bent, dan ben je een kind van je vader en moeder. Dat is, als je uit het vlees geboren bent, ben je vlees. En als je uit God geboren wordt, dan ben je een kind van God. Dus een mens moet gewoon, hij moet eerst geboren worden om überhaupt te kunnen zijn. En vervolgens moet je een verbinding met God aangaan om een kind van God te worden. Je moet ook uit God geboren worden en uit God geboren dat word je door de geest, door de geest van God. Door de geest van God word je uit God geboren. Wat is de voorwaarde om de Heilige Geest te ontvangen? Want we gaan straks bidden. Ja, ook voor het ontvangen van de Heilige Geest. Maar, of voor een vervulling met de Heilige Geest. Of voor een nieuwe aanraking met de Heilige Geest. Maar er zijn ook een aantal mensen misschien die nog niet helemaal weten. Van, heb ik wel de Heilige Geest ontvangen? Ja, wat is de voorwaarde om de Heilige Geest te ontvangen? Dat staat beschreven in Handelingen 2, vers 37. Dat is eigenlijk vlak nadat... voor de eerste keer in de geschiedenis de Heilige Geest werd uitgestort op de Pinksterdag. Toen veranderde er heel veel. Als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat Petrus was een discipel van Jezus. En Petrus was ontzettend enthousiast, maar hij snapte er eigenlijk nog niet veel van. Toen Jezus nog op aarde was. En hij bestrafte op een gegeven moment Jezus zelfs. Toen Jezus zei, ik moet deze weg gaan, ik moet voor jullie sterven. Toen zei Petrus van, nee, echt niet. God zal je wel helpen hoor, dat je niet hoeft te sterven. Hij snapte het gewoon niet. En Petrus riep ook uit, ja, al moet ik met u sterven. Ik zal u nooit verloochenen. Toen een puntje bij paaltje kwam, toen verloochende Petrus Jezus en hij vloekte zelfs. Hij staat in de Bijbel. Oftewel, hij wilde wel heel graag, maar had niet de kracht. Tot de Heilige Geest werd uitgestort. Op de Pinksterdag. En toen veranderde Petrus eigenlijk van de ene seconde op de andere seconde. Dat de kracht van God op Petrus kwam. En toen was het niet alleen van ik zou wel willen, maar kan niet. Toen ontving hij ook de kracht om ook te kunnen. Datgene wat Jezus had gezegd om de opdracht te vervullen. En dan staat er vanaf vers 37. Toen ze dit hoorden. Dus Petrus hield toen ook een toespraak. En hij zei, die Jezus die jullie hebben gekruist, dat is de Zoon van God. En toen werden de omstanders werden diep getroffen. En toen hadden ze gezegd, ja, maar wat moeten we doen? Toen ze dit hoorden, werden ze diep getroffen in hun hart. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde, bekeert u en ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En gij zult de gave des geestes ontvangen. Nou, hier worden drie dingen genoemd. Bekering, dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En dan ontvang je de gave van de Heilige Geest. Nou, ik wil eigenlijk ingaan op bekering en vergeving van zonde. Dopen is een uiterlijke handeling. Wat wel een plaats heeft in de Bijbel. Daar zou je voor jezelf nog eens een studie over kunnen maken. Het is een hele mooie handeling die God ook bevestigt. Maar als je op andere plekken leest in de Bijbel, dan weet je, het is niet een must om een kind van God te worden, maar het is eigenlijk een uiterlijke bevestiging van iets wat innerlijk gebeurt. Het is een uiterlijk ding, terwijl op andere plaatsen lees je van wat zijn de echte voorwaarden. De voorwaarde is dat je je bekeert. En bekeren is dat je je keert tot God. Je afkeert, zegt ik wil niet langer meer voor mezelf leven, ik wil niet langer meer kiezen om met dingen bezig te zijn die niet goed zijn, die God niet goed vindt. Ik wil op hem. Ik wil kiezen voor God. Ik besef dat ik Jezus nodig heb in mijn leven. Ik besef dat ik vergeving nodig heb. En ik besef dat hij daar, dat Jezus van mij aan het kruis is gestorven. Dat ik het niet zelf kan. Als je denkt dat je het zelf kunt, heb je God niet nodig. Jezus zegt, ik ben niet gekomen voor hen die gezond zijn, of hen die ziek zijn. Want als je ziek bent, dan heb je genezing nodig. Als jij denkt dat je het zelf kunt in het leven, heb je God niet nodig en is Jezus niet voor jou gestorven. Op het moment dat je zegt, van ja, het lukt mij niet. Ik wil wel, maar het lukt me niet. Ik heb fouten gemaakt in mijn leven en ik besef dat ik het niet kan. Ik besef dat ik vergeving nodig heb. Ik besef dat ik hem nodig heb in mijn leven. Nou, dat is het enige wat nodig is. Want God vraagt niet van ons dat je naar Mekka moet gaan, of dat je iedere dag naar de kerk moet gaan, of dat je dagelijks de Bijbel moet lezen. En dat is allemaal niet nodig om een kind van God te worden. Het enige wat nodig is, is dat je zegt van Heer, ik kan het niet. Maar ik hou van u en ik wil u. Wilt u me vergeven? En wat u in mijn leven kan worden. En dat zit. Dat is de voorwaarde. Want daar staat er. En dan zul je de gave des geestes ontvangen. En de gave, dat is niet gaven, maar de gave is dat het grote geschenk wat God de mensheid wil geven. Wanneer ontvang je dat? Op het moment dat je beseft van ik heb God nodig. En op het moment dat je gelooft van Heer, ik geloof in dat u voor mij aan het kruis bent gestorven. Ik geloof dat u mijn zonde heeft gedragen. Ik kan er niks aan toevoegen. Ik kan er niks aan afdoen. Ik kan vreselijk mijn best doen, maar daarmee red ik het niet. Ik kan heel erg mijn best doen om als een goed christen te leven, maar daarmee red je het niet. De enige manier om kind van God te worden is gewoon te zeggen van Heer, hier ben ik. Wilt u mij zonde vergeven? En wilt u mij helpen om te leven zoals u het heeft bedoeld? Dat u in mij komen wonen en me van binnenuit gaan veranderen. En dan ontvang je het geschenk van Gods geest. Want door Gods geest word je opnieuw geboren. En als je de Heilige Geest ontvangt, dan, en dat is nieuw voor diverse van jullie, misschien wel voor velen. Als je de Heilige Geest ontvangt, dan ontvang je God. Dan ontvang je zijn volheid. Dan ontvang je wat God kan. Dan ontvang je hem als persoon. Je kunt de Heilige Geest niet half ontvangen. Als ik jouw koffie kom drinken, dan kom ik ofwel, of ik kom niet. Ik kom niet half. Ik kan niet, zeg maar, ik stuur één deeltje van mezelf en de rest blijft thuis. Nee, je komt of je komt niet. En als de Heilige Geest in jouw leven is, dan is hij daar. Dan is hij daar in zijn volheid. En op het moment dat je de Heilige Geest hebt ontvangen, dan betekent dat God in jou woont. En het feit dat je dat niet zo ervaart, dat ligt niet aan God. Maar dat ligt omdat wij moeten leren om dat te gaan geloven. En dat leren om dat ruimte te gaan geven in ons leven. Want het is niet God die beperkt is, maar dat wij het eigenlijk nauwelijks kunnen geloven dat het echt zo is. Wanneer ben ik gaan ervaren dat God door mij heen mensen ging genezen? Op het moment dat ik mensen de handen ging opleggen en voor je ging bidden. En niet op het moment, dus je moet het gewoon gaan doen. Op het moment dat ik ging beseffen van, is het van mij? Mag ik het ook doen? Ik moest het horen, ik moest het gaan beseffen, gaan realiseren. Van, als God in me woont, dan woont ook zijn kracht in mij. En dan kan ik dat ook. Op het moment dat je dat beseft, dan krijg je ook de vrijmoedigheid om voor iemand te gaan bidden. Op het moment dat je denkt, het is voor die gezalfde broeder, of voor die gezalfde zuster, het is voor die evangelist, of voor die zendeling, maar niet voor mij, ik ben maar een eenvoudige gelovige. Ja, als je dat denkt, dan zul je het ook niet gaan doen. Maar wat onderscheidt jou als eenvoudige gelover met iemand die dat wel gewend is om te doen? 0,0. Want het is, ik doe het niet, het is God. En als God in mij is en God in jou is, dan kunnen we het allemaal. Ja?
Het schijnt je wel iets, het schijnt je van uitstappen in geloof.
Ja. Dat is het enige verschil. Door te gaan handelen naar het vertrouwen, naar het geloof. Dus alle, ik zeg nu alvast, het geheim ontsluit ik vast. Jullie hebben alle gaven van de Heilige Geest al ontvangen. Als je de Heilige Geest ontvangt, heb je alle gaven van de Heilige Geest heb je ontvangen. Want God woont in jou. En het enige wat de gaven zijn, is dat God door je heen werkt. En God kan spreken, God kan handelen, God kan doen. En God... Alleen hij zal zich wel op een andere manier manifesteren door ieder van ons. Zodat hij samenwerkt met ons en dat we allemaal een andere persoonlijkheid en een ander karakter. En dus de manier waarop hij door jou heen ons heen werkt is anders. Maar...
Mag ik er wat over vragen?
Want ja?
Hoe kan het dan dat je, bijvoorbeeld als je naar een conferentie gaat, bijvoorbeeld als je de Heilige Geest heel sterk ervaart, en bijvoorbeeld als je probeert ook van meerdere mensen horen spreken, ook van zien, van mijn eigen, dat je de ene keer de Heilige Geest heel sterk ervaart en de andere keer wat minder? Dat is ook...
Ik wou eerst even de studie afmaken. We gaan nog heel veel doen, want ik moet even met de tijd. Maar ik geef je even een heel kort antwoord. De ervaring zegt niet zoveel. Als je het hebt over ervaring met voelen. Ik ken ook hele intense momenten dat ik heel sterk de kracht en de liefde van God voel en ervaar in mijn leven. Ik heb ook momenten dat ik hem niet voel en niet ervaar. Maar is God dan, is zijn liefde dan ineens minder geworden? Of is zijn kracht dan ineens minder geworden? Nee, ik voel en ervaar het even wat minder. Maar door het geloof weet je dat het nog steeds zo is. Soms ervaar ik de kracht van God en leg ik iemand de handen op en dan boef, baf, 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 er gebeurt er van alles in de ervaring. En soms voel ik helemaal niks en ik leg iemand de handen op en er gebeurt nog boef, baf, baf, van alles nog wat. Snap je? Het hangt niet af van de ervaring. Het hangt af van gedrag.
Je leeft vanuit geloof. En zeker weten dat het zo is. En de ervaring is een cadeautje, hè, wat je dus nu en dan weer hebt. Alleen, wij zijn een beetje de boel gaan omdraaien om te gaan leven vanuit ervaring. Maar dat is heel risky, want ervaring kan je misleiden.
Ja.
Ja, je leeft vanuit geloof. En als je dan ervaart dat een heilig moment, ja, dat is gewoon een cadeautje extra. Ja. Maar je moet niet vanuit die ervaring gaan leven.
Ja. Dan wordt het een soort geloof gebaseerd op je emotie van dat moment.
Ja, maar emotie kan bedriegen. Ja, dus dat wordt vanuit je vlees, je eigen ik gevoed.
Ja.
Vanuit de wereld wordt het gevoed. Hè? Vanuit je ervaring wordt het gevoed. Dus het wordt niet alleen vanuit God gevoed. En dat is gewoon heel riskant. Hè? Want dan ga je een scheve schaats rijden.
Ja.
Dus dat is heel belangrijk om dat onderscheid te maken, want vaak ben je op zoek naar een soort ervaring, een spirituele ervaring of een gevoelsaanraking. En dat gebeurt gelukkig, want God is betrokken ook bij onze emoties en ook bij onze gevoelens. En als je naar de schepping kijkt, God heeft aandacht voor alles, heeft ook aandacht voor ons gevoel. En het zijn heerlijke cadeautjes als je echt intens liefde mag voelen en ervaren. En dat hoort ook bij een gezonde relatie. Alleen, het is niet zo dat als je die liefde niet ervaart, dat die dan niet is. He, dus net als in een huwelijk, zeg maar, je hebt momenten dat je intens van elkaar geniet en op momenten dat je gewoon nog samenleeft en dat veel minder is. Maar dat wil niet zeggen dat de liefde dan minder is. Maar je kunt niet continu verliefd zijn. En zo kun je ook niet continu een vliegen en een wouwervaring met God hebben. He, dus zo werkt dat niet. En,
moet je dan eigenlijk boven je emoties uitstijgen?
Ja, je relatie met God is een geestelijke relatie. Ja. Ja, toen Jezus aan het kruis hing, riep hij ook niet van wauw, wat ervaart de Gods liefde. Ja. Snap je? Ja. Hij ging door een hel, maar hij deed het uit liefde.
Ja.
En de liefde was meer dan ooit. Ja, het was een bewijs van de liefde van God dat hij aan het kruis hing. Maar op dat moment ervoer hij helemaal niks dan alleen pijn.
Ik heb een vraag, ken je dan een vervelende? Maar begrijp ik dan dat de Heilige Geest eigenlijk boven de ziel staat?
Ja. Je bent een geest.
De emotie is dan je ziel.
Ja.
En je moet eigenlijk je ziel, net wat ik begrijp dan, kan je misleiden.
Ja.
Die staat op het tweede plan.
Ziel staat dus in. Wij zijn ook drieën.
Ja, precies. Ja.
En we zijn geest, ziel en lichaam.
Ja.
Ons lichaam is vlees.
Ja.
En die ziel die staat er tussenin.
He,
dus je kan vanuit Gods geest wordt jouw geest gevoed.
Ja. He,
en jouw geest kan jouw ziel beïnvloeden.
Mag ik
dus dan word je een geestgericht persoon.
Mag ik
maar jouw vlees kan ook jouw ziel beïnvloeden. Dan word je een vleesgericht persoon. Een natuurlijk gericht persoon.
Mag ik een ervaring vertellen wat ik dus sinds jou ook en sinds bepaalde dingen. Wat ik dus nu doe. En dat heel mooi is. Van, dan zeg ik God. U overstijgt mijn ziel.
Mm-hmm.
En dan heb je een vervelend gevoel hier. En als je dat zegt, dan voel je gewoon de vrede, de liefde, van hij overstijgt mijn ziel.
Ja.
Dat is zo'n prachtig. Ik moet even delen.
Ja, mooi. Nee, mooi. Nee, maar daarom helpt het ook als je zeg maar down voelt of rot voelt om te gaan aanbidden. Want aanbidden, God aanbidden, dan ga je namelijk op God richten met je geest. En dan krijgt de geest weer de overhand.
Ja.
En dan gaat de geest weer over je ziel regeren. En dan, ja, dat heeft zelf ook invloed op je lichaam. He, zo ontstaan ook eigenlijk genezingen. Ja, op het moment dat de geest weer schepijn gaat krijgen over je lichaam, dan gaat er genezing en herstel komen. He, maar wij zijn vaak zo gefocust op onze ziel of op ons vlees, dan worden we helemaal in ons vlees getrokken. Maar op het moment dat vanuit de geest, zeg maar, de orde, zoals de geest van God, die zweefde over de water, toen begon hij te scheppen. De geest ging regeren. Alleen door de zondeval is het vlees gaan regeren. En wat nu weer opnieuw moet gaan gebeuren, dat kunnen we alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Dus dat de Heilige Geest weer in ons leven gaat regeren. En in de mate waarin Gods geest gaat regeren, in die mate gaat er ook weer herstel komen in onze ziel en ook in ons lichaam. Maar goed, daar gaan we de rest van de cursus ook nog dieper op in. Er zijn ook de gaven voor, ook onder andere voor bedoeld. Maar ik wil eigenlijk nu nog eventjes een inleiding geven over hoe ontvang ik de Heilige Geest, of degene die de Geest hebben ontvangen, hoe ga ik hem eigenlijk meer ruimte geven. Hè? Want soms dan heb je wel, misschien weet je dat je de Geest hebt ontvangen, maar ja, je zit ergens achter slot en grendel op je zolderkamer, je hebt er helemaal niks aan. Hè? En ja, daar is hij natuurlijk niet voor gekomen. Hè? Om gewoon, ja, je zegt, ja, ik heb hem hoor, nou fijn, ja, maar wat heb je er aan dan? Als je er niks aan hebt, ja, ik heb hem ooit ontvangen, maar het is natuurlijk de bedoeling dat de Heilige Geest ruimte gaat krijgen. Hè? Dat hij mag gaan regeren in jouw leven. En dat hij jou gaat sturen. Dat hij jou niet als een robot, maar als een vanuit een liefdesrelatie. Hè? Maar waarin de Heilige Geest wel de leiding heeft. Hè? Want de Heilige Geest neemt nooit jouw wil over. Hè? Het is altijd een liefdevolle samenwerking. Waarin de Heilige Geest liefdevol is, eigenlijk als een soort dans. Hè, waarin de man zeg maar, de leiding geeft, de vrouw zo wil hij, nodigt hij jou uit eigenlijk in een levensdans. Een liefdesdans waarin de Heilige Geest de leiding neemt en hij stuurt. Maar het is wel iets wat je samen doet. Het is nooit een robot en nu moet je dit en nu moet je nee. Het is een liefdesrelatie. Hè, van waaruit, joh, zullen we het zo doen? Hè, zullen we het zo doen met elkaar? En als je naar de Heilige Geest gaat luisteren, dan gaat er herstel komen. Nou, hoe weet ik dat ik de Heilige Geest heb ontvangen? Er staat in Lucas 11 vers 9, daar staat: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt. En wie zoekt vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u die als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven. Indien gij dan, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. He, dus God is een goede God en hij wil niks liever dan jou en mij het goede geven, het goede van zichzelf. Het is een liefdesverlangen van God om die verbinding met jou en mij, met onze geest te maken. Dus op het moment dat wij zeggen van Heer, wilt u mij reinigen, wilt u mij vergeven, dan mag je weten, op dat moment zijn al je zonden vergeven. Want op het moment dat je gelooft dat Jezus voor jouw zonde is gestorven, dan zijn jouw zonden vergeven. Al jouw zonden. Dus dan heb je geen schuld meer. Er kan er soms nog wel een schuldgevoel zijn. Dat is weer die ziel. Die dan blijft aanklagen. Je zegt het nou wel, maar toen. En je hebt nog een gevoel. Dan zeg je, nee, ik geloof, dat is je geest. Want Jezus is voor mijn zonden gestorven. Mijn zonden zijn vergeven. Klaar en aanklagen, verdwijnen. Want ik ben vrijgekocht door het bloed van Jezus. Ik ben vergeven. Ik heb het niet verdiend, maar hij heeft het maar voor mij verdiend. En ik ben vrij. En ik laat me niet meer aanklagen. Want wat geweest is, is geweest. Ik heb vergeving gevraagd. Op grond van het woord van God. Wat Jezus zegt. Dus ben ik vergeten. Ik mag wandelen als een rein, zuiver mens. Ook al maak ik vandaag nog steeds fouten. Ook al maak ik morgen fouten. Hè? Zelfs die fouten heeft Jezus al vergeven. Dus natuurlijk moet je wel zo snel mogelijk weer zeggen, oké, Heer, sorry. Maar je hoeft niet te blijven hangen in schuld. Hè? Want dan kom je niet vooruit. Jezus heeft jou vergeven. En doordat jij van binnen gereinigd bent, daardoor kun je ook Gods geest ontvangen. En hoe ontvang je Gods geest? Nou, misschien dat sommigen zeggen, nou, toen de Heilige Geest dat ontvangen. Nou, het is een geweldige spirituele ervaring is dat voor mij geweest. Nou, dat kan. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik zelf had dat niet. Ik heb jaren geworsteld met wedergeboorte en met de Heilige Geest. Omdat ik ben niet zo nu wat meer, een stuk meer dan vroeger. Maar vroeger helemaal niet. Ik was een nuchtere jongen die verlangde naar God. En ik zag iedereen, sommige mensen zie je dan, die hebben geweldige bekeringservaring of een spirituele ervaring. Dat wilde ik ook. En ik dacht eigenlijk dat moet. Als je dat niet hebt, dan ben je nog niet echt een kind van God. Maar dat is niet zo. Je bent een kind van God niet door je ervaring, maar door in geloof te aanvaarden dat Jezus voor jouw zonde aan het kruis gestorven. En je ontvangt de Heilige Geest en de wedergeboorte niet door gevoel, maar door te geloven dat op grond van wat hier staat, dat als je op de Heilige Geest bidt, dat hij het je geeft. Nou, dus ook al voel je niks, het gevoel volgt. Het is niet doordat je je ontvangt de Heilige Geest niet door een gevoel. Nee, door het in geloof te aanvaarden dat je de Heilige Geest hebt en daarna te gaan leven, komt dat gevoel. Want als jij gelooft dat jij geliefd bent door God, dan krijg je op een gegeven moment het moment dat het doordringt en van wauw. Weet je wel, dan komt dat gevoel, dat gaat op een gegeven moment vroeg of laat gaat ook komen. Maar het begint in geloof aanvaarden. En op het moment dat je dat zegt, en nou ga ik niet meer twijfelen, ik ga gewoon geloven. Zo, maar dat is mijn heel proces geweest. Van enorme worsteling naar geloofszekerheid, een worsteling, dan heb ik de Heilige Geest wel ontvangen. Omdat ik daar eigenlijk niet goed in begeleid ben geworden. Omdat mij min of meer werd verteld, of dat las ik uit boekjes, dat allemaal mensen hadden allemaal bijzondere ervaringen. En dat miste ik, dus dat zal bij mij wel niet helemaal kloppen. En dat is dus niet waar. Je ontvangt het door geloof. En de ene die ervaart iets fantastisch, dat kan, dat is mooi, dat is een geschenk van God, en de ander voelt helemaal niks. Maar dat maakt niet uit, want het is namelijk iets geestelijks. En je kunt beter niks ervaren. En dat je vervolgens stapje voor stapje de weg van God gaat bewandelen. Want ik ken ook mensen die hebben fantastische spirituele ervaringen, maar als je naar hun leven kijkt, denk je van nou, dan heb je er volgens mij geen ene hand van begrepen. En je gaat van ervaring naar ervaring, maar je leven, je snapt er helemaal niks van. Je maakt hartstikke verkeerde keuzes in je leven en je leeft niet de liefde van God. Want daar is waar het uiteindelijk om gaat. Hè. Het gaat dat de liefde van God in je leven toeneemt. Daar is de Heilige Geest voor gekomen. Om het karakter van God in ons leven te herstellen. Dat we steeds meer gaan lijken op Jezus in karakter. Dus je zit hier misschien voor de gaven. Je wil boven natuurlijke gaven hebben. Maar het gaat om de liefde. Want ook die boven natuurlijke gaven hebben maar één doel. Is dat de liefde, dat Gods liefde in ons leven toeneemt. En soms zijn er blokkades in ons leven. En daar zijn de gaven van de geest voor. Om die blokkades weg te ruimen. Of nou om innerlijke genezing. Of een lichamelijke genezing gaat. Of alle andere blokkades. Maar het gaat om dat de liefde in ons leven toeneemt. Want in de Bijbel staat ook al waren het dat ik alle gaven had. Dat ik profetische gaven had. Dat ik ziek kan genezen. Dat ik in de geloof had dat ik bergen kon verzetten. Maar ik had de liefde niet. Dan ben je niks. Dan ben je helemaal niks. Je hebt niks. Alle bovennatuurlijke gaven. Ga je op de kop staan. Dan kan je door lucht zweven. En wat nou. Als je de liefde niet hebt. Dan ben je helemaal niks. Dan heb je helemaal niks aan de gaven. Dan heb je ook helemaal niks van begrepen. Want het gaat om de liefde.